Hey, leuk dat je luistert naar Dingen Duiden. Iedere aflevering bespreek ik een wetenschappelijk thema, een filosofisch concept of een maatschappelijke trend. Ik ben geen expert, maar ik probeer de wereld wel een beetje beter te begrijpen. En dat is wat ik deel in deze podcast. En het is vandaag 3 januari, dus gelukkig nieuwjaar. Ik hoop dat je een leuke kerst en een leuk oud en nieuw hebt gehad. Ik wel, ik was 10 dagen in Berlijn. Tijdens kerst en oud en nieuw. Om een beetje te chillen, te werken, lekker te eten en eigenlijk vooral alle drukte te ontvluchten. En dat was echt heel erg prima. Ik heb niet zo heel erg veel met alle drukte tijdens de feestdagen. Op zich wel gezellig, maar het is toch ook altijd wel heel veel verplichtingen en zo. En het was wel heel erg leuk om dat een keer samen met mijn vriend Peter dan in het buitenland te vieren. En vooral oud en nieuw vond ik echt heel erg gaaf om een keer in zo'n grote stad te vieren. We hebben naar het vuurwerk gekeken bij de Rijkstaak met uitzicht op de Brandenburger Tor. Dus echt in het midden van het centrum. En dat was wel heel erg vet om een keer mee te maken. We hadden verder, we zijn niet naar een feestje of zo geweest. Er was wel genoeg geknal en drukte eigenlijk. Maar wel heel erg gaaf om een keer te zien. En ik ben nu weer thuis en ik vind het eigenlijk ook wel heel erg fijn dat het allemaal weer een beetje terug naar normaal is. Alles normaal ook relatief, want ik ga over 2 weken alweer op wintersport. Dus ik mag niet klagen, absoluut niet. Maar waar ik het vandaag over wil hebben, is het onderwerp waar iedereen het altijd over heeft rond 1 januari. En dat is goede voornemens. Hoe vaak heb jij de vraag, heb jij nog goede voornemens al gehoord of gesteld? Ik denk er ook ieder jaar toch weer over na. En dat is niet iets nieuws, want de Babyloniërs vierden bijna 4000 jaar geleden al het nieuwe jaar. Maar dat deden ze dan in maart, 12 dagen lang zelfs. En ze beloofden dan aan de goden dat ze alles zouden teruggeven wat ze van anderen hadden geleend. En als ze dat niet deden, dan dachten ze dat de goden boos zouden worden. En in het Romeinse Rijk werden er ook offers gebracht aan de god Janus, waar januari naar is vernoemd. En Janus is de god van de doorgang en heeft 2 hoofden die tegelijkertijd naar het verleden en de toekomst kijken. En januari was niet de eerste maand van het jaar, het was de 11e maand van het jaar. Maar het was wel de eerste maand na de zonnewende, de dagen werden weer langer. En daarmee werden er dus ook beloften voor dat nieuwe jaar gedaan. Dus dat de lente er weer aankwam. En in de middeleeuwen hadden ridders ook een soort goede voornemens. Dat werd wel de pauwengelofte genoemd. Ze legden dan hun hand op een pauw. En ze beloofden in het nieuwe jaar hoffelijk te zijn. En in de loop van de tijd namen ook christenen de goede voornemens over. En januari werd pas vanaf de 16e eeuw, dus na de middeleeuwen, de eerste maand van het jaar, met de invoering van de Gregoriaanse kalender. En dat is niet overal tegelijk gedaan. Het begon in Italië, Portugal, Spanje en Polen in 1582, om precies te zijn. En in het zuiden van Nederland werd dat ook in dat jaar gedaan, maar in het noorden, zoals Groningen, Drenthe en Friesland, dat waren toen nog delen van de Republiek der 7 Verenigde Nederlanden, werd dat pas in 1700 gedaan. Dus dat is ook zeker niet in 1 keer doorgevoerd. In januari werd dus toen pas de eerste maand van het jaar. En goede voornemens in januari zijn dus niet iets nieuws. Al gaat het tegenwoordig vooral over het verbeteren van jezelf en niet per se om goden tevreden te houden of iets dergelijks. En ja, ook al doe je er niet aan, toch is het echt zo'n moment waarop je even nadenkt over wat je plannen zijn voor het komende jaar, wat je anders zou willen doen. En ja, dat is ook niet zo heel gek. Het nieuwe jaar is echt even zo'n reflectiemoment. Ik doe dat ook elk jaar. En het is toch een mooi moment om even terug te blikken en weer vooruit te kijken. En wat op zich wel een leuke manier is om dat te doen, is een manier van Tim Ferriss. Hij is de auteur van het bekende zelfhulpboek The 4-Hour Workweek. Dat is ook een van de eerste boeken die ik op het gebied van zelfhulp en ondernemen las. En ja, hij geeft eigenlijk de tip van pak een vel papier en deel die in de lengte door midden. En schrijf bovenaan de ene helft positief en op de andere helft negatief. Dus positief en negatief. En ga dan door je agenda van afgelopen jaar. En bekijk iedere week eventjes. En schrijf voor iedere week dingen op die positief of negatief waren. Die dus positieve energie, positieve emoties en negatieve energie en negatieve emoties veroorzaakten. En of in ieder geval de dingen die echt noemenswaardig waren. Nou, als je dan het hele jaar hebt doorgenomen, ga dan nog een keer door de lijst en bekijk dan welke 20% van beide kanten de meest noemenswaardig, de meest krachtige pieken veroorzaakten. En aan de hand daarvan krijg je goed inzicht in de dingen die je wilt blijven doen en de dingen die je eigenlijk wilt vermijden. En soms zijn dat bij mij in ieder geval ook dingen die niet in je agenda staan. Denk bijvoorbeeld aan een ruzie met iemand, scrollen door social media, of jezelf continu vergelijken met iemand anders. Ja, probeer dat soort dingen ook in gedachten te nemen en mee te nemen in deze afweging. En op die manier krijg je dan een goed inzicht in de positieve dingen, de dingen die je meer wilt in je leven en de dingen die je minder wilt in je leven. Nou, vervolgens is het natuurlijk de kunst om die positieve dingen daadwerkelijk te gaan doen en in te plannen. En de negatieve dingen te vermijden. Nou, wat Tim Ferriss ook zegt is om je te focussen op de positieve dingen. Want alleen het verwijderen van negatieve dingen is heel erg moeilijk. Dat veroorzaakt een soort zwart gat, een lege ruimte. En het is beter om iets op te vullen dan om iets te verwijderen. Dus je kunt beter de negatieve dingen vervangen voor iets positiefs. Maar goed, dan is natuurlijk de vraag: hoe zorg je ervoor dat dat daadwerkelijk gaat gebeuren? Hoe zorg je ervoor dat je het volhoudt? En daar gaat het natuurlijk heel, heel vaak mis. Want het is gewoon heel erg moeilijk om iets vol te houden. Zeker als je bepaalde vastgesleten gewoontes hebt die je al maanden, jaren doet. Hoe zit het dan op het gebied van motivatie? Dat zit hem niet in iets willen. Mensen willen wel. Maar het is vooral op het gebied van volhouden op de lange termijn. Dus de eerste keer, stel je wilt gezonder eten, de eerste keer op het werk kun je een tractatie nog wel weerstaan. Maar om iedere keer nee te zeggen tegen een lekker taartje is gewoon heel erg moeilijk. En ook als je thuis komt van het werk en het is druk geweest, dat je dan een biertje open maakt. Dat hou je in het begin nog wel even vol, maar op een gegeven moment als je het dan één keer hebt gedaan, waarom de volgende keer dan ook niet? Het is gewoon heel erg moeilijk om iets vol te houden. En sommige mensen kunnen het wel makkelijker dan andere mensen. Het is net als dat sommige mensen uit zichzelf gewoon beter kunnen voetballen of muzikaal zijn. Sommige mensen hebben ook vanuit zichzelf meer discipline om iets vol te houden. En anderen die moeten dat leren. En dat is gewoon niet altijd makkelijk. Dus het is goed ook om van jezelf te beseffen dat je dat het gewoon moeilijk is om iets vol te houden. En dat dat iets heel menselijks is ook. Maar hoe het precies zit met motivatie, dat heb ik geleerd van Chifo Instituut. Ik zit ook in een Facebookgroep, Café Chifo, waarin zij ontzettend veel delen op het gebied van voeding, fitness, maar ook op het gebied van psychologie, motivatie, life coaching en dat soort zaken. En hoe zij daarnaar kijken, dat is echt op een evidence-based manier. Dus echt wetenschappelijk onderbouwd. Vrij van hypes en trends en dingen die nu heel erg populair zijn. Zoals ketogeen dieet of mindfulness en allemaal dat soort dingen. Zij kijken echt wat is er op dit moment in de wetenschap echt bewezen wat effectief is. En op basis daarvan geven zij adviezen. En vanuit Chifo heb ik ook ontzettend veel geleerd over voeding, over afvallen, over gedrag. En ook bijvoorbeeld dat het paleo-dieet, wat ik best wel lang heb gevolgd, eigenlijk ook geen compleet plaatje is op het gebied van voeding. En dat koolhydraatarm eten zeker niet beter is dan de schijf van 5 of andere eetpatronen. Het gaat vooral om variatie en om de hoeveelheden die je eet. En wat betreft motivatie, vaak hoor je over intrinsieke motivatie en extrinsieke motivatie, heel simpel gezegd. Dus dingen die vanuit jezelf komen of dingen die buiten jezelf staan. Maar wat Chifo ook zegt, eigenlijk zijn intrinsieke en extrinsieke motivatie geen binaire standen. Het is niet het een of het ander. Het is complexer dan dat, zoals heel veel dingen in het leven. En je kunt het beter zien als een schaal, waarop je in grote lijnen 5 vormen van motivatie kunt onderscheiden. En ik zal ze even kort uitleggen. Ik hoop dat dat helder is. De allereerste is intrinsieke motivatie. En dat is dat je dus echt innerlijk gedreven bent door de activiteit zelf. Bijvoorbeeld sporten omdat je het leuk vindt. Omdat je het gewoon graag doet en eigenlijk niet anders kan. De tweede is geïntegreerde regulatie. En dat houdt in dat de activiteit past bij jouw persoonlijke waarden. Dus bijvoorbeeld sporten omdat je gezondheid heel belangrijk vindt. Nou, de motivatie is dan dus niet sporten zelf per se, maar wel om te sporten om gezond te worden en te blijven. De derde is geïdentificeerde regulatie. En dat houdt in dat je gedreven wordt door synergie met een ander persoonlijk doel. Dus bijvoorbeeld weer sporten, omdat je de voordelen van de activiteit heel belangrijk vindt. Zoals het behalen van een keuring, een medische keuring, of wellicht omdat je de spieropbouw mooi vindt en omdat je je daar ook gewoon goed door voelt. Dus je hebt een ander doel dan het sporten zelf, maar het sluit wel heel erg op elkaar aan. De vierde is geïntrojecteerde regulatie. En dat houdt in dat je jezelf druk oplegt. Dus het is een soort zelfopgelegde druk, maar dan negatief. Zoals schuldgevoel, schaamte of drang naar externe waardering. Dus dat is eigenlijk al een stuk negatiever. En dan gaan we ook al steeds meer naar de extrinsieke motivatie. En de laatste is ook externe regulatie. En dat houdt in dat je motivatie hebt puur om te voldoen aan externe druk of beloningen buiten jezelf. Dus bijvoorbeeld sporten omdat jouw werkgever dat belangrijk vindt. En dat je dan bijvoorbeeld een bonus krijgt. Nou, de eerste drie categorieën, dat is voornamelijk intrinsiek, autonome zelfregulatie. Dus dat reguleer je zelf. En de andere twee, de laatste twee, die zijn gecontroleerde regulatie. Dus die zijn extrinsiek. En vooral de eerste drie zijn positief en op de lange termijn een stuk effectiever. En de laatste twee die werken wel, maar eigenlijk alleen op korte termijn. Dus korter dan 6 maanden. Dus als je echt iets wil veranderen, is het belangrijk om na te gaan wat jou drijft. Is dat schuldgevoel? Is dat schaamte? Of is het juist in lijn met persoonlijke waarden of persoonlijke doelen, zoals gezondheid of een bepaalde keuring of een opleiding die je graag wilt halen? En dat kan op het gebied van sport zijn, op het gebied van voeding, waar heel veel goede voornemens over gaan. Maar het kan ook op het gebied van werk of sociaal leven gaan, bijvoorbeeld. Dus als je nagaat waarom je iets wil veranderen, ja, hou dan deze 5 vormen van motivatie in gedachten. En op basis daarvan kun je de meer effectieve plannen maken. Nou, en om echt iets te veranderen op lange termijn, moet het dus in lijn zijn met jouw persoonlijke waarden en doelen. Dus niet een strak lijf omdat je vindt dat dat moet of dat dat hoort, en omdat je dat dan graag op Instagram wilt posten. Maar vooral omdat je graag gezond wilt zijn en wilt kunnen blijven spelen met je kinderen, bijvoorbeeld. En wat betreft goede voornemens, het is natuurlijk een deel de motivatie die je hebt, maar er zijn nog veel meer factoren bij betrokken of het wel succesvol is of niet. Denk bijvoorbeeld ook aan geluk of pech. Je kunt ook een grote tegenslag hebben, zoals ziekte of ontslag. Daar heb je niet gelijk controle over. Maar het kan er wel voor zorgen dat je goede voornemen slaagt of niet slaagt. Zelf denk ik dat goede voornemens zeker geen onzin zijn. Want het nieuwe jaar is ook echt een mooi moment om even te reflecteren. Soms zeggen mensen wel, je kunt op ieder moment van het jaar met iets beginnen. En dat is op zich ook wel zo. En dat werkt op zich ook zeker zo, rationeel gezien. Maar het nieuwe jaar geeft toch een soort van extra energie, een soort frisse wind. Van, ik heb weer een blanke pagina waarmee ik begin. Weer nieuw kans. En daarom is het toch een mooi moment om op dat moment te beginnen met een goed voornemen. Omdat het misschien dan net even iets makkelijker is om te beginnen. En dat betekent natuurlijk niet dat het vanzelf gaat. Voornemens, moet je wel volhouden. En als dat alleen gebaseerd is op extrinsieke motivatie, dan is dat nutteloos. Of in ieder geval gedoemd om te mislukken. Maar als je goede voornemens maakt, waar je wat langer over nadenkt en een concreet plan bij maakt, ja, dan kun je er echt voor zorgen dat het nuttig is en dat het in lijn is met jouw persoonlijke waarden. En anders kun je het net zo goed niet doen. Nou, wat betreft mijzelf. Ik heb jarenlang ook plannen gehad om meer te gaan sporten of om dit jaar echt een paar kilo af te vallen. Maar achteraf waren dat vaak hele vage plannen en zat het in de categorie schuldgevoel of schaamte. Of wilde ik gewoon heel graag voldoen aan een bepaald perfect plaatje in mijn hoofd. En ik heb daarom dit jaar dat toch eens anders gedaan. En ik heb ook een keer zo'n positief en negatief lijstje opgesteld, zoals Tim Ferriss dat adviseerde, met mijn persoonlijke waarden in mijn achterhoofd. Nou, waar het bij mij vooral op neerkwam, is dat ik veel minder tijd wil besteden aan social media en op wat andere mensen allemaal doen. En dat ik meer tijd wil besteden aan zelf dingen maken. Want social media zorgt bij mij echt voor dat ik me heel erg focus dus op wat anderen doen. En het is ook een vorm van uitstelgedrag, zodat ik me niet richt op mijn eigen proces. Zodat ik niet aan de slag hoef. En dat is best wel confronterend. En ik heb in de tussentijd daardoor ook een gevoel dat het voelt niet als voldoening. Terwijl ik juist heel graag wil bijdragen om mensen te helpen. Dat is ook een van mijn persoonlijke waarden. Dus daarom wil ik minder consumeren en meer zelf produceren. En dat is bijvoorbeeld het maken van podcasts, artikelen, mijn eerste boek. Dit jaar, dat is ook echt mijn plan. Dat soort dingen. En ja, dat is voor mij echt van grote waarde. Dat geeft mij voldoening en hopelijk anderen ook. En ik heb daar ook een aantal andere dingen dan bij bedacht die mij daarbij helpen. Zoals meditatie, sporten, wandelen, boeken lezen. Meer offline zijn in het algemeen. Dat helpt mij heel erg in het creatieve proces. Dan kunnen ideeën ook een beetje rijpen, een beetje borrelen. Want als ik dan weer op social media ga zitten of ga Netflixen, ja, dan geef je jezelf ook niet die ruimte om dat zich te laten ontwikkelen. En hoe ga ik er dan voor zorgen dat ik niet op social media ga zitten? Heb ik een praktisch en concreet plan gemaakt. Mijn doel is om vanaf nu iedere week 4 keer een blok van 3 uur in te plannen voor deep work. Dus 4 keer per week een blok van 3 uur. En deep work is bijvoorbeeld schrijven aan mijn boek, een artikel maken, een podcast idee uitwerken. En dan dus voor 3 uur lang, ik mag wel naar de wc of zo, maar zonder afleiding van social media, van mail, van telefoontjes. En dat 4 keer per week in de ochtenden, het liefst. Ik kan natuurlijk mijn eigen tijd indelen als freelancer en als zzp'er. Maar ik had dan heel erg de neiging om in het begin 's ochtends gelijk mijn mail te openen, mijn freelance klussen te doen en dan pas te beginnen aan mijn eigen werk. En dan was het al middag en dan ga je ook op social media en dan ben je helemaal niet meer zo energiek als aan het begin van de dag, tenminste voor mij. Dus eigenlijk wil ik het heel graag omdraaien en de dag gelijk goed beginnen met een aantal uur verdiepend werk. En dan kan ik de rest van de dag de andere taken doen, zoals mail, freelance werk, social media posts, administratie. Maar dan heb ik in ieder geval 4 keer per week al een aantal uur zelf geproduceerd. En ik denk echt dat mij dat veel meer voldoening gaat geven en ook veel meer vooruitgang gaat bieden op het gebied van mijn blog en mijn boek en mijn podcast. En om het nog wat leuker te maken, maak ik aan het begin van iedere maand een soort tracker, een deep work tracker. En dat is een pagina in mijn notitieboek, heel simpel, waarop ik een tekening maak met een aantal in te kleuren vakjes. Ja, klinkt heel kinderachtig, maar het is gebaseerd op een mood tracker, wat je in veel bullet journals ziet. Dat is natuurlijk ook heel erg populair. En dat vond ik er altijd zo leuk uitzien, maar ik combineer dat dan dus nu met mijn deep work. En dat zijn dus eigenlijk een aantal vakjes, bijvoorbeeld 12 bloemen of een kauwgomballenautomaat met 12 kauwgomballen. Ik wil in januari 12 keer een deep work blok hebben. Dus vandaar 12. En dan wil ik die aan het eind van de maand allemaal ingekleurd hebben. Dus aan het begin van de maand maak ik een plan van, nou, hoe vaak in deze maand kan ik deep work doen. Met vakanties en afspraken en zo. En dan ga ik aan de hand daarvan een tracker maken. En wil ik aan het eind van de maand die tracker compleet hebben. Nou, ik ben echt super benieuwd hoe dit voor mij gaat werken. Het is heel erg praktisch, heel erg concreet. En ik denk dat dat heel erg gaat helpen. En met andere dingen wil ik gewoon vooral op dezelfde voet doorgaan. Zoals ik sport 3 tot 4 keer in de week. Dat vind ik gewoon heel erg fijn. Dat gaat vanzelf eigenlijk. Vind ik erg leuk. Dus dat is voor mij geen probleem. Hetzelfde geldt ook om flexitarisch te eten. Dus weinig vlees en vooral veel plantaardig. Daar voel ik me ook heel erg goed bij. Dat gaat ook redelijk vanzelf. En ook regelmatig met goede vrienden afspreken. Ja, dat vind ik gewoon heel erg leuk. En ik heb een aantal goede vrienden waar ik regelmatig plannen mee maak. Dus dat gaat ook goed. En ik wil ook wel heel graag weer meer mediteren. Dat was er weer een beetje bij ingeschoten afgelopen tijd. Dus ik heb nu een nieuwe app, de Waking Up app van Sam Harris. En die is echt super fijn. Zijn podcasts zijn ook fantastisch. En deze app is ook echt heel erg goed. Dus dat wil ik weer gaan oppakken. Ja, dus voor mij is dat nieuwe jaar dan toch echt wel weer een fijn moment om met dit soort dingen te beginnen. En ja, ik zal in een latere podcast wel laten weten hoe het mij vergaat. Een keertje weer zo'n intermezzo podcast. En ik ben heel erg benieuwd of jij ook goede voornemens hebt. En of hoe jij dat aanpakt. Ook zo concreet of op een hele andere manier. Je mag het me altijd laten weten. Je kunt me altijd een berichtje sturen via mijn website. SusanDulling.nl. Of mij een DM sturen via Twitter of Instagram. Daar ben ik te vinden gewoon onder mijn eigen naam. @SusanDulling. En dat was het wel wat betreft goede voornemens. Wat ik nog wel graag wil delen is dat ik vanaf deze maand, morgen 4 januari om precies te zijn, ga beginnen met een nieuwe nieuwsbrief. De Boeken Duiden nieuwsbrief. En ik lees aardig wat boeken. En in deze maandelijkse nieuwsbrief ga ik dan delen welke boeken ik heb gelezen en welke belangrijkste lessen ik daaruit heb gehaald. Ja, of niet, als het een slecht boek was. En ja, mocht je deze nieuwsbrief willen ontvangen, ga dan naar susandelink.nl/nieuwsbrief. En de Boeken Duiden nieuwsbrief komt altijd de eerste vrijdag van de maand. Nou, dat is de eerste is dan 4 januari. Maar als je dit op een later moment luistert, dan is dat dus de volgende eerste vrijdag. En voor mij is het ook weer onderdeel van mijn deep work proces. Omdat ik op die manier veel bewuster de boeken lees die ik lees. En ik kan dat dan ook weer gelijk weer delen met anderen. En dat is iets wat ik heel graag doe. Dus ga naar susandelink.nl/nieuwsbrief om je in te schrijven. En dan zie ik je daar of hier of ergens anders op het internet heel graag weer de volgende keer. Doei doei!